Harry Mug op een gegeven ogenblik met zijn hoofd een beetje scheef zat, maar dat het rechtstreekse antwoord niet gekomen was. Ik heb toen van het recht, wat een Nestor van de Raad heeft, heb ik in een uitzonderlijke situatie gebruik gemaakt. En ik heb aan de burgemeester gevraagd of hij de heer Mug een derde termijn zou willen geven om ook een concreet antwoord op die vraag van de heer Walraaf te stellen. Daar had ik tweeërlei bedoelingen mee. In de eerste plaats vind ik het gewoon op zijn plaats dat wanneer een raadslid aan een van zijn collega's een vraag stelt, dat je daar een antwoord op geeft. Ik vind dat moet. En de tweede overweging was dat ik het standpunt van de Partij van de Arbeid op dit stuk wel heel duidelijk wilde weten. Omdat het hier namelijk gaat om de vraag of wanneer een burgemeester gehouden is om rechterlijke uitspraken uit te voeren, of de Partij van de Arbeid dat opzij wilde schuiven, of dat nog recht overeind hield, zoals ze dat ook bij het debat van de Grote Keizer hebben gedaan. Nou, het antwoord van de heer Mug was duidelijk dat hij dat standpunt, wat hij bij de Grote Keizer ook had aangenomen, dat hij dat niet aantastte. En dat dus dat hele verhaal wat erin stond niet kon gelden op de Grote Keizer, tenzij, en daar ben ik het volmaakt mee eens, als men bij de Grote Keizer eenzelfde oplossing zou kunnen krijgen, namelijk dat die mensen erin zouden kunnen blijven en dat er geen geweld zou moeten gebruiken, is mij dat ook zo lief. Het hele onderhandelingspositie die we de afgelopen dagen hadden gehouden, die wees erop dat ook ik niet direct vanop inhakken ben, maar een andere kant. Het is duidelijk dat wanneer het moet gebeuren, dat het dan ook gebeuren moet.
Ja, sorry dat ik u even onderbreek, meneer Steenbergen, maar ik wil u een concrete vraag stellen.
Ja.
Meneer Mug was duidelijk, het rechtelijk vonnis moet worden uitgevoerd, ja. Zo denkt het CDA er ook over.
Ja.
Wat er nu ligt, het ontwikkelen van een vorderingsbeleid, biedt dat voor het CDA voldoende vertrouwen om dergelijke excessen in de toekomst te voorkomen?
Nou, het is één van de middelen van deze excessen, maar we hebben gisteren heb ik in het debat nog een aantal andere dingen gesuggereerd die mede zouden kunnen helpen om die hele woningtoestand in Amsterdam enigermate in het hoofd te bieden. Want ik ben het met iedereen volstrekt eens als men zegt dat die situatie in Amsterdam natuurlijk zo langzamerhand een onhoudbare wordt. Maar ik stel daar meteen aan de andere kant tegenover dat dat niet wettigt dat men dan zijn strijd die men daarvoor voert met alle middelen hanteert. En met de middelen die met name daar in de Vondelstraat zijn gebruikt. Ja, dat is een heel duidelijk standpunt. Dat heb ik altijd verkondigd en dat heb ik ook in dit debat niet uit de weg gegaan. En ik ben het ook met degene die de opmerkingen gemaakt hebben dat dit debat in zoverre onbevredigend was dat met name de grootste partij in onze stad geen duidelijke uitspraak heeft gedaan aan welke kant af ze nou stond. Het kon vriezen en het kon gooien. En dat betreur ik een beetje, alhoewel ik met de positie van mijn collega Mug met een hele grote fractie, met toch verschillende, en daar heeft Walraaf volkomen gelijk aan, met verschillende invalshoeken, ook op dit concrete punt, kan ik me voorstellen dat men terwille van een eensduidend standpunt, dat men dan ook zowel aan de linkerzijde als de rechterzijde in de Partij van de Arbeid natuurlijk wel sommige dingen wat water bij de mijn moet doen. En dat je dan met een dergelijke uitspraak komt, dat kan ik me best begrijpen. Maar ik ben er niet gelukkig mee.
Oké, meneer Steenbergen, bedankt voor het begrip. Ik wil dezelfde vraag ook nog even voorleggen aan de mensen in de studio.
Ja, bedankt voor het begrip.
Het vorderingsbeleid, is dat de voldoende waarborg voor het tegenhouden van die ellende? Want het is natuurlijk een grove ellende voor iedereen. Ik zeg met name iedereen in deze stad en daarbuiten. Zijn er nu voldoende garanties? Ik wil beginnen bij Peter Lankhorst.
Nou nee, zeker niet. Ik bedoel, wat we weten is dat er nu geleidelijk aan is gewerkt gaat worden aan dat vorderingsbeleid. Maar een nota daarvan en dergelijke kennen we niet. Daar moeten we nog steeds op wachten. Vandaar dat ik ook opnieuw mijn motie had ingediend. Omdat ik vind dat je nu daar wel eindeloos over kunt praten, maar dat je gewoon moet beginnen. Er zijn een aantal panden. Nou, je weet dat je dan op een aantal moeilijkheden stuit, dus begin nu gewoon met een aantal panden. Dat is één. Tweede wat ik nog wil zeggen, als je het hebt over naar de toekomst toe, en dan ook weer naar Pelle toe. Kijk, ik begrijp natuurlijk ook donders goed, want ik ben daar regelmatig bij, dat het verdomd moeilijk is om 19 mensen op één lijn te krijgen. En dat je daar inderdaad twee avonden voor nodig hebt. Maar de situatie in deze stad is zo ernstig dat je als het ware daar overheen moet kijken. En dat je je niet meer kunt permitteren als het ware om je twee avonden op te sluiten. Om dan tot een gemeenschappelijk standpunt te komen, tot een gemeenschappelijke motie. Maar dat je ook moet weten hoe die motie bij de rest van de raad ligt. Maar niet alleen bij de raad, hoe die verder in Amsterdam ligt. Wat de krakers daarvan denken, wat de sympathisanten van de krakers. Daar blijf ik op hameren. En ik vind dat grote delen van de Partij van de Arbeidsfractie daar nog veel te weinig oog voor hebben. En naar de toekomst toe is dat uitermate belangrijk. Want één van de voorwaarden voor een voor de uitkomen van de moeilijkheden in Amsterdam zal natuurlijk ook zijn toch een samenwerking van het gemeentebestuur en de krakers. En die samenwerking die is heel ver weg.
Zelfde vraag, Roel Walraven, CPN.
Nou, ik denk ook dat er is nog geen duidelijkheid over het vordelingsbeleid. Die moet er nog komen. Een notitie is er nog niet van BMW op dat vlak. Dat kan dus, daar kunnen we dus op het ogenblik nog geen oordeel over geven. Ik vind dat er heel duidelijk een vorderingsbeleid moet komen. Dus mogelijkheden daarvoor, die zijn ook aanwezig. Het is niet verboden. Mogelijkheden zijn er ook wettelijk aanwezig, dus het moet er ook komen. En daarom hebben we ook voor die motie van Lankhorst op dat vlak gestemd. Ja, kijk. Iedereen kan wel mooi begrip opbrengen voor de problemen van
PvdA. Begrip was er heel veel trouwens, zeg.
Ja, ja. Ik kan wel begrip hebben voor de problemen in de PvdA-fractie, maar we schieten er niet mee op. Ik geloof dat de wijze waarop de PvdA-fractie heeft geopereerd gisteren in de Raad, dat is ook een gevaar voor de parlementaire democratie. Deze onduidelijkheid scheppen, niet tot duidelijke uitspraken te komen, dat komt de parlementaire democratie ook niet te goede en daarmee dus ook het vertrouwen van de bevolking in de stad ten aanzien van de politiek niet te goede.
Oké, Els Achterhebben.
Ja, ik denk dat we het vorderingsbeleid eerst moeten zien zoals het college ons dat voorlegt, voor we erover oordelen. Er zijn bovendien mogelijkheden genoeg in de woonruimtewet van 47. Wat nodig is, is daarbij een financieringsregeling om inderdaad het vorderen wat op grond van die woonruimtewet mogelijk is te kunnen doen, maar dat is maar een deel van de problematiek. In de allereerste plaats moeten gebouwd worden en er moeten meer nieuwe bouwwoningen komen, die moeten we bij de regering claimen. Dat zal moeite genoeg kosten, gezien het artikel in de Volkskrant van de bezuinigingen die er nou weer op volkshuisvesting gaan. 300 miljoen niet minder, dat moet van de stadsvernieuwing af, dat moet van de huursubsidie af, daar moeten de kleinste woningen moeten dan gebouwd worden. Nou, help ons de brug maar over om voldoende te bouwen, want alleen maar voldoende bouwen kan de woningnood oplossen en het kraken is een facet van dat probleem. Al die urgent woningzoekenden zullen ook geholpen moeten worden. En dat zijn ook de sympathisanten van de krakers.
Nog een laatste opmerking aan Pellemurg en hopelijk een kort antwoord. We hebben nog 1 minuut. Dat vorderingsbeleid moet wel verdomd goed zijn, want anders breekt echt de hel los.
Ja, het moet goed zijn, het moet duidelijk zijn, het moet een beleid zijn met lef. Er komen nu wel wat problemen, want ook de tegenstanders zullen wel proberen om dat weer ongedaan te maken. Ik denk dat het ook heel snel moet komen. En heel, wat ik zeg met lef, het moet ook rigoureus zijn. Dat is duidelijk. Wat Els zegt over het bouwen is juist. Ik wil alleen 1 ding nog zeggen. We moeten niet overdrijven. Die krakers zitten nog steeds in dat pand. Het enige waar het om ging is die barricades weg. Ja, en of de burgemeester het ultimatum had mogen stellen. Dat was het. En daar hebben wij volstrekt duidelijk in geopereerd.
En ik neem aan dat de Partij van de Arbeid zich zal inzetten voor dat goede vorderingsbeleid.
Ik zal mijn uiterste
dank doen. Dank voor de aanwezigheid hier. Dank aan de heer Steenbergen dat hij aan de telefoon was. Wij gaan eruit. Ik meld u nog dat u over van alles en nog wat kunt klagen vanmiddag nog voor de klaaglijn van vanavond. Tot dan.
Vuile machine!
Kom op, zonder stok, klootzak!
Leg die klootzak terug! Wat die daar! Wat die daar! Wat is dat? Wat is dat? Net, kom maar dan!
Ik denk dat men nu uitgelachen is, dat de situatie zo verslechterd is dat er zelfs geen glimlach meer af kan. Het wordt keiharde strijd. Het verzet neemt toe, men pikt het niet meer. De les is dat de overheid verzet beantwoordt met tanks. Heel idioot, ridicuul. Dat wij ons nog beter moeten gaan voorbereiden op een hardere strijd. En een van onze wapenen zal solidariteit zijn. En een massalere opkomst van het verzet. Dus nogmaals, niet alleen bij jongeren, maar ook de ouderen die zijn in beweging.
Nanda? Je hebt hier een tijd vastgezeten, hè?
Ja, 8 dagen. Nou, niet hier. Ook nog een paar dagen op het politiebureau.
Waarom eigenlijk?
Omdat ik in bezit was van een spuitbus. Maar dat was niet. Het was meer omdat ze de krakers willen intimideren. Zo van, als je je rechten kent, dan houden we je gewoon vast. Want het is gewoon een beetje vervelend. als je je rechten kent. En daarom wilden ze me gewoon pakken. Ook de vrouwen die worden steeds feller. Zeker omdat ze nu in de vrouwenbeweging mee hebben gemaakt wat solidariteit is. En ze komen natuurlijk ook voor hun recht op. En voor de rest is natuurlijk geen verschil tussen man en vrouw. Ze hebben allemaal woningen nodig.
Waarom doe je eigenlijk mee aan die kraakacties?
Omdat ik telkens als ik met mensen te maken heb of dingen wil doen, toch weer stuit op het groot probleem dat de mensen geen huis hebben. En daardoor niet rustig met andere dingen bezig kunnen zijn. En het wonen is dan toch heel belangrijk.
In hoeverre moet je nou meewerken met justitie en politie?
Nou, je hoeft helemaal niet mee te werken. Je hoeft geen verklaring af te leggen. Je hoeft geen getuigenconfrontatie te doen. Je hoeft geen vingerafdrukken toe te laten. Je hoeft nergens aan mee te werken. En ik vind ook dat niemand dat moet doen. We hoeven dat apparaat niet te helpen. Zij verdedigen alleen maar de belangen van huiseigenaren en zo. We moeten gewoon proberen zoveel mogelijk dit apparaat tegen te werken.
Vrijdag ook geleerd hebben, dus toen we het pand in de Vondelstraat terugkraakten, dat toen de mobiele eenheid kwam, dat we dankzij onze solidariteit, dankzij de grote opkomst gewoon van mensen die niet meer pikken, deze mobiele eenheid terugsloegen en weer naar huis stuurden. We staan hier op Singel 186, voor Singel 186, waarschijnlijk de nieuwe grote keizer, nieuwe bron van verzet binnenkort. Omdat dit pand aan de beurt komt om ontruimd te gaan worden. En zoals je weet, ontruimingen pikken we niet meer. Je ziet dat onrust toeneemt, laten we zeggen de zogenaamde sociale onrust. Je zag al de eerste tekenen of een van de tekenen met de havenstakingen. Nu de bonden die zich flink gaan roeren, in ieder geval beter dan vroeger. Kortom, het verzet neemt toe. Men pikt het niet meer.
Via de FM-band op 94,3 MHz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
Een dag uit het leven van Lauran, een bewoner van de Vondelstraat 72.
Sfeer. We zitten in Vondelstraat nummer 72. Jullie hebben hier aan de muur nog een grote perskaart hangen. Van wie is die, Lauren?
Die perskaart is van een jongen die hier ook in huis zit. Ja.
We mogen hier ook even op bezoek komen in het gebarricadeerde pand. Het uitzicht is weer zoals van ouds, hè? Voordat jullie het kraakten.
Ja, met als enig verschil dat er toch nog steeds elke dag mensen naar binnen staan te kijken. In het weekend op zondag dan komen ze echt speciaal hier naartoe om even de Vondelstraat te zien en zo. En 's avonds een hoop kreten van mensen die langskomen. Steentjes tegen de ruiten. Hey! Ja, daar schrik ik even van. Toch nog steeds. De laatste kreet die ik gehoord heb, dat was iets van... ja, je hebt zo'n liedje van de marine, dat je erbij moet komen en zo. Toen was het van... krakers, je moet erbij zijn of zo. Dat was vanmorgen.
Ben je nou nog altijd bang? Je hoort nu net zo'n steen. Hoe is dat gelopen sinds de ontruiming?
Wauw. Ja, ik ben best nog wel bang hoor. Best gespannen ook. Ik denk dat je het ook wel allemaal kan merken en zo. Ik ben wel een stuk minder bang als toen je helemaal in de toestanden zat en zo. Het is inderdaad waar dat je, als je nou naar buiten kijkt, dat er weer allemaal auto's rijden en zo. En het ziet er wat normaler uit en zo. Maar dit zijn hele intense ervaringen van die ik heb meegemaakt en zo in dat hele gebeuren. En die werken nog steeds door natuurlijk. In het begin was het echt zo van, dan schrik je van alles. Van de kleinste dingetjes. En je bent heel, echt heel gespannen. Je irriteert je heel snel aan elkaar ook en zo. En je ergert je heel snel aan dingen. Gisteravond, ik kwam gisteravond thuis. Ik was er een dag uit geweest, want dat moet je ook op een gegeven moment gewoon doen. En toen zat Els, dat is dan een meisje dat hier ook woont, die zat te vertellen dat ze echt ruzie had gemaakt om vanwege iemand die dan een boterham zat te smeren en die er geen bord onder wilde en zo, weet je wel. Nou, dat soort dingen, het is heel absurd eigenlijk dat je daarom ruzie gaat maken. Maar dat is allemaal een gevolg van een heleboel spanning en zo die in je zit. En dan zit het op een gegeven moment tot hier en dan gaat het te ver en dan... Nou, dat soort dingen, die gebeuren dus nog steeds.
Zie je de film van die 4 dagen telkens weer voor je terug? Je ziet foto's, neem ik aan, die komen nu pas los, die zijn net losgekomen. Je hoort er nog altijd over praten. Die film, repeteert hij zich?
Ja, ik probeer voor mezelf heel hard om... merci. om een beetje afstand te nemen. Dat is... ik heb gemerkt dat nou voor mij best wel belangrijk is om een keer afstand te nemen. Je zit constant in het hele gebeuren. En je kunt er niet, onderuit. Je wordt constant geconfronteerd met wat er op dat moment is. En dat is nog steeds een hele nasleep van die toestand met die ME en met die tanks. En met al dat geweld en die angst en die toestanden. En door die paar dagen dat ik dan weg ben geweest, die 2 dagen, heb ik een beetje afstand kunnen nemen.
Wat zijn nou voor jou de beelden die je, nou, waar je van denkt als je 80 bent, dat je die nog voor je ziet?
Ah, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Er gebeurt zo ontzettend veel. Ja, dat weet ik niet. Ik hele...
Eén beeld wat je van die Vondelstraat op dat moment overhaalt?
Ja, er zijn een paar dingen die hele intense ervaringen en zo. Een meisje waarmee ik zat te posten en zo, toen die helikopter al boven het huis hing en die dreiging die er in de lucht hing, die tanks die zouden komen, dat hele gevoel van er is een burgeroorlog aan de gang en zo. En ik was ontzettend bang. Ik zat echt helemaal te trillen en zo. En zij ook. En dan zaten we daar naast elkaar. En de vogels die begonnen te fluiten, de merels en zo. En dat was heel raar wat er toen allemaal gebeurde. En dat is, dat zal me altijd bijblijven, denk ik. Zoiets. En er zijn meer dingen. Het was ook heel maf om te zien zoals die tanks naar die barricades toe reden en die mensen die ervoor stonden. En die daar alleen maar stonden. En god. Het was heel eng, weet je. Die dingen gaan heel hard. En er zit een power in zo'n ding, dat zie je wel. En die gaat dan op die mensen af. En die mensen die geloven in wat ze doen. En daarom blijven ze staan. Nou, en die dingen zie je voor je daar. En gelukkig heb ik dan geen ongelukken zien gebeuren of zo. Maar het was heel eng.
Je zag alles hier vanaf het balkon.
Ja. Ja, dat is het ook. Jij zit hier binnen en buiten zijn de mensen die zijn... die zijn ook bezig voor wat hier binnen aan de gang is en zo.
Ondertussen weer een beetje in een normale maalstroom gekomen.
Ja, we moeten gaan wonen, hè.
Hoe is dat nu geregeld? Ondertussen, we zitten hier in de huiskamer op de hoek. En wat dan? Nou, zullen we het beschrijven hoe het eruit ziet? Dat is altijd aardig. Ja. Ik denk dat de meeste mensen niet in een kraakpand ooit hebben gewoond.
Ja, het is... Nou, er staan op de eerste plaats een heleboel spullen van... die we gehad hebben voor mensen. Onze eigen spullen, die worden... Deze week worden die zoveel mogelijk hier naartoe gehaald. Niet alles staat er al. En... Nou, je zit nou op een bank bijvoorbeeld. En die hebben we van de buren gehad. Van een eentje verderop.
Ontzettend veel stoelen.
Ja, een heleboel stoelen hebben we gehad.
Grote vergaderingen dus.
Ja, er zijn vaak een hoop mensen hier. Nou, er staan wat...
Twee kachels?
Twee kachels, ja. Die ene die doet het nog niet hoor. Die moet aangesloten worden. Dat is een petroleumkachel. We doen alles nog op butengas. En de aardgasleidingen die... Er komt binnenkort iemand voor kijken. Ik geloof dat die morgen komt.
Slapen, koken?
Koken, dat regelt zichzelf bijna de hele tijd. Ik doe het vanavond. We eten tomaat met ui. Op brood. Want we hebben een heleboel brood. En het slapen, dat doen we nog steeds. Nou, samen in één ruimte. Dat hebben we vanaf het begin af aan zo gedaan. Omdat je... Het is veel lekkerder om bij elkaar te zijn de hele tijd.
Veilig.
Ja, het is veel veiliger. En nou, we zijn nu bezig met de kamers een beetje bewoonbaar maken. De kapotte ramen maken, kachels erin zetten. En dat soort dingen, zodat je een eigen plek hebt waar je je toch weer terug kan trekken. Omdat dat een heleboel... Nou, wat ik net al zei, je moet afstand kunnen nemen. Daarvoor moet je je af en toe terug kunnen trekken. Moet je alleen kunnen zijn om even over dingen na te denken en zo.
Is voor jou voor het eerst dat je met meerdere mensen samenwoont op deze manier?
Nee. Nee, ik heb al eerder, nou vanaf het moment dat ik bij mijn ouders weg ben gegaan. Oei, toen was ik 19 geloof ik. Dat is
nu?
22. Ja. Dat is 3 jaar geleden dan ongeveer. Bijna 4. Nou, toen ben ik begonnen met samen met een vriend op een kamer of in een huis te gaan wonen. En toen hadden we nog plek over, hebben we er nog iemand bij genomen. En ja, dit is alleen maar een voortzetting ervan. Ik bedoel, ik wil met nog meer mensen samenwonen. Het is me goed bevallen.
Als je zo'n strijd moet voeren voor zoiets, voor woonruimte, dan is die saamhorigheid direct aanwezig.
Ja, je bent natuurlijk als groep samen met die dingen bezig. En dat schept een ontzettende band. Als je samen wat doet. En niet alleen... bedoel, het is je werk niet, hè. Het is je leven. En dus je doet dingen samen in je leven. En nou ja, dat is bij veel mensen niet zo. Die doen een heleboel samen met de mensen thuis en een heleboel samen met mensen op de werk. En hier nou is het een totaliteit. Ik bedoel, waar je voor werkt, daar leef je voor en zo.
Valt.
Ja. Ja. Ja, ik zie het wel zitten. Nou, ik bedoel, ik mag de mensen ook wel.
Ben je bang voor wat de gemeenteraad zal gaan zeggen?
Ja.
Je moet een uitspraak doen over dit pand.
Ja, we zijn heel lang bezig geweest om... die mensen te laten begrijpen van waar het allemaal om gaat en zo. Hè. Tot woensdag hebben we daar keihard aan gewerkt. We hebben een heel bewoningsverslag gemaakt nog. We hebben dat aan al die gemeenteraadsleden doorgespeeld. We hebben met ze gepraat. Ja, ik weet het niet wat ze ermee gaan doen, maar wij kunnen alleen maar ons best doen, weet je. Aan ons zal het niet liggen. Dat is...
Was het voor het eerst dat je contact had met gemeenteraadsleden op die manier?
Ja.
Hoe is dat bevallen?
Ja, ik heb er niet om gevraagd natuurlijk, hè. Ik bedoel, ik kies liever voor dingen waar ik contact mee wil hebben. En dit is geen keuze geweest. Het is ervan gekomen of zo.
Hoe is het bevallen?
Nou, ik kan echt niet zeggen dat ik... veel dingen met die mensen heb uitgewisseld of zo. Dat gevoel heb ik niet. En er zijn wel momenten geweest waarin ik dacht van... met sommige van die gemeenteraadsleden van... nou heb ik wat met je of zo. Nou, nou begrijp je van wat er is en dan kan je ook voelen. En nou, dan kon ik ook dingen voor hun voelen en zo. Maar achteraf dan, ja, als er dan weer, als die gemeenteraad dan weer bezig is, ja, dan is dat, dan staat dat er zo ver vanaf. Dan vind ik dat helemaal niet terug. Dan is dat helemaal opgelost weg.
De ministers Wiegel van Binnenlandse Zaken en De Ruiter van Justitie hebben bijzondere waardering voor het gedrag van politie en marechaussee bij het opruimen van de barricades in de Amsterdamse Vondelparkbuurt. Het optreden zelf werd gekenmerkt door grote deskundigheid en zelfbeheersing, aldus de twee bewindslieden. Ze betreuren het overigens dat er gewonden zijn gevallen. Dit alles staat in een vandaag door het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijgegeven brief. De bewindslieden schrijven dat er in het ministerie van Binnenlandse Zaken een coördinatiecentrum was ingericht en dat er gedurende het bewuste weekende verscheidene keren overleg is geweest met burgemeester Polak van Amsterdam. De laatste keer was dat zondagavond op Schiphol onder leiding van minister Wiegel. Daar vertelde burgemeester Polak dat er ingegrepen moest worden als de onderhandelingen met de krakers niet tot overeenstemming zouden leiden. Aldus de twee bewindslieden in hun brief. Donderdag, als de Kamer praat over de loonmaatregel, is er in Amsterdam een grote FNV-demonstratie tegen die ingreep. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie waarderen het politieoptreden bij het opruimen van de barricades rond het kraakpand in de Amsterdamse Vondelstraat. Met de aard van de politieactie vannacht bij de kerncentrale is de burgemeester van Borselen niet gelukkig. Volgens minister Wiegel kan het aantal buitenlanders in ons land niet veel meer groeien. Hier eindigt dit 8-uur-journaal, dames en heren. Goedenavond.
Dat je toch minder bereikt en op die manier dan wanneer je wel echt bezig bent met constructief dingen te doen.
In elk geval weerhoudt het jullie niet om deze film dus uit te brengen?
Nee, natuurlijk niet. ANJV'ers hebben op de barricade gestaan. Het ANJV heeft als jongerenorganisatie een belangrijke bemiddelende rol gespeeld in die hele affaire.
Vond je dat het kon, die barricades?
Ja, ik wel, ja. Ik vond zelfs dat ik wel een steen zou kunnen gooien, terwijl ik anders nooit zo stenengooierig ben. Maar ik vond het zo'n schandaal.
Nee, je bent meer iemand van de discussie, dacht ik.
Ja, maar als er een vent met een schild en een helm en een stok op je afkomt, dan kan je ook zeggen van, weet u wel wat u aan het doen bent, maar dan krijg je wel een klap natuurlijk.
Laten we even doorgaan. Je hebt nog iets op dat feest, behalve die filmdiscussie, waarschijnlijk ook een aantal andere aangename bezigheden.
Ja, het is niet bepaald één thema op dat feest, hoewel het wel in een bepaald teken van het kraken is gezet natuurlijk, omdat de woningnood in die buurt heel actueel is en kraken de afgelopen tijd veel in het nieuws is geweest. Maar het is gericht op jongeren in de buurt echt. En ja, het is een ANJV-feest. En dat klankbeeld laat ook een ander aspect van het ANJV zien. Het gaat namelijk over een van de oprichters daarvan, Hanny Schaft. Dat is een meisje dat in de oorlog deel heeft uitgemaakt van het verzet. Daar heeft Teun de Vries nog een mooi boek over geschreven, Het meisje met het rode haar. En Hanny Schaft is een van die jonge mensen die in de oorlog kwamen tot de oprichting van een Algemeen Nederlands Jeugdverbond. Om te voorkomen dat er weer zoiets als fascisme zou gaan ontstaan hier of hier een kans zou krijgen. En nou, dat is een hele belangrijke rol van het ANJV. Dus het is ook een mooi klankbeeld geworden waarin heel duidelijk het verzet in de oorlog wordt aangetoond en gebeurtenissen uitgelegd. Klankbeeld is zoiets als een dia-show, maar er wordt nog iets meer gedaan met beeld en geluid. Het exacte verschil weet ik niet. Maar het is best mooi geworden. En
Oh, het is ook audiovisueel.
Ja, zeer zeker.
En als ik goed ben ingelicht, dan is de stem die Hanny Schaft inspreekt, dat is de stem waar we nu naar zitten te luisteren.
Ja, dat ben ik.
Hoe voelt dat?
Eng. Elke keer als ze dat ergens draaien op een of andere manier, dat zijn vaak bijeenkomsten waar ik ook ben, dan is er altijd wel iemand die roept, Gut, Evelien, wat leuk en zo. En dan ga je weer door de grond natuurlijk. Maar...
Hey, ik wens jullie een vruchtbaar feest en een vruchtbare discussie morgen, want er is nog een hoop uit te praten, denk ik.
Ja,
dat lijkt me heel belangrijk. Zeg nog maar even waar en wanneer.
Morgenavond 8 uur, Nova Zemblastraat 90, boven de bibliotheek.
We daar niet omheen. stad zou zich aan de kant van de krakers hebben geschaard. Zij zou het vuurtje hebben opgestookt. Het was geen objectieve verslaggeving, wat het dan ook mogen wezen. U hoort allereerst een fragmentje uit een stadreportage.
Duidelijke zaak is dat er gaan twee busjes van de mobiele eenheid die ze terugtrekken. Hier zijn er twee die proberen weg te komen, maar dat lukt erg slecht. Kijk, het rijden! Oh! Oh, ze rijden een jongen dood! Oh, ze rijden een jongen die nog onder de auto ligt. Die 20, 30 meter onder de auto meegesleurd wordt door de politie. Dit is een schande. Hier rijden ze weer! Kijk uit, joh! Kijk uit! Oh, god, daar gaat weer een joch. Hé, hey, kijk uit! Mijn god! Ze rijden op mensen in, het is verschrikkelijk. En heel oh, hier wordt weer een jongen gebeten. Er is een jongen die is ongeveer 20, 30 meter is door... Oh, Jezus Christus.
Ja, de hoofdredacteur van Radio Stad is Leo Jacobs. Dag Leo. Jullie hebben rond de gebeurtenissen in de Vondelstraat nogal in de branding gestaan. Met name in het Amsterdamse. Terecht of ten onrechte?
Ja, natuurlijk stonden we daar terecht. Er gebeurde er wat en dan moesten we zijn. Wat bedoel je met branding? We waren ter plaatse aanwezig toen daar de zaak uit de hand liep.
Ja.
Daar hebben we verslag van uitgebracht. Want daar hadden de Amsterdammers recht op.
Ja.
En we zijn er gebleven tot het was afgelopen.
En ik bedoel met branding dat jullie aan alle kanten is verweten dat jullie de kant van de krakers hebben gekozen. En vanuit die optiek jullie berichtgeving hebben verzorgd.
Het is ons van een aantal kanten verweten. En ik betwist dat we een bepaalde kant hebben gekozen. Ik geef toe dat sommige verslaggevers, als ze voor hun ogen iets zagen gebeuren, je hebt net een fragment uitgezonden, waar duidelijk de geëmotioneerdheid van de verslaggever aan blijkt. Kijk, het is geen krant. Als je dan iets verslaat, dan ga je toch op een gegeven moment naar de Wibautstraat om daar in een grijs aquarium je stukje te tikken. Dan komt het op de middentafel waar Kees ten Boer het laatste onvertogen woord eruit haalt en dan komt het in de krant. Maar Stan stond daar en die zag hoe die jongens in elkaar werden geslagen en die zag daarna hoe er een stenenregen op de hoofden van de politie kwam. En dat heeft hij verteld. Dat waren de feiten. Hoe dan mensen verder zeuren over bijzaken als toonzetting en vormgeving. Ja, dat is een andere zaak, maar hij heeft daar verteld wat hij zag.
Ja, toonzetting en vormgeving.
Dit was trouwens Stan, als ik je mag onderbreken, maar er waren nog twee mensen. En die hebben het ook gezien en die hebben ook verteld wat ze zagen.
Ja, Stan van Houk hebben we nu over, een van jullie verslaggevers. Jij wilde niet dat hij hier vanavond was of hij wilde hier niet?
Nee, dat is een wens van hemzelf, afspraak binnen de programmastaf. We hebben gemerkt op een gegeven moment dat in de reacties in de gedrukte media tegenstellingen binnen de staf werden gesuggereerd. Omdat Stan een andere manier van uitdrukken heeft dan ik. Maar die tegenstellingen waren er niet en we wilden de mensen die dat dan graag in een stukje wilden verwerken die kans niet geven. Dus op een gegeven moment is binnen de staf een afspraak gemaakt. Dus één woord voor de namens de programmastaf over wat we daar gedaan hebben. We hebben als programmastaf de opvatting dat we het over het geheel genomen goed hebben gedaan. En er is één woordvoerder, nou dat ben ik. En overigens wil ik opmerken dat we niet alleen hebben verteld met deze vorm van directe verslaggeving wat er gebeurde, maar we hebben ook zoveel mogelijk standpunten laten horen. Dat waren dus de standpunten van de overheid bijvoorbeeld, maar dat kwam langzaam los, en de standpunten van de krakers. Op dat laatste punt waren wij in eerste aanleg de enige. Het is bijzonder typerend dat de Varentelevisie een item bracht op zaterdagavond 1 maart over Amsterdam, waarin Leen van der Linden het had over stad en waarin men verzuimde om de beschuldigingen van Leen van der Linden te laten weerleggen door iemand van stad. En daarna kwam de burgemeester van Amsterdam met een op zichzelf consistent betoog. Maar het was wat raar dat het over een groepering ging die er niet bij was, namelijk de krakers. Die waren er niet. Dat is een beleid wat stad niet zojuist vindt. Als je berichten uitbrengt en standpunten geeft, dan moet je wel alle partijen aan het woord laten. Ook al is er misschien een partij bij die met een aanvechtbaar standpunt komt. Wij hebben dus de krakers bijzonder uitgebreid aan het woord gelaten, want dat zijn merendeels geen mensen met een opleiding die ze de mogelijkheid geeft om meteen in één zin het hele verhaal te vertellen. Die hebben wat woorden nodig. We hebben ze dat laten vertellen, want er was daar een conflict situatie.
Hmm.
Daar hadden die mensen recht op, ook al was het misschien aanvechtbaar. Ik heb nooit me uitgesproken in al die interviews die op die periode volgden of ik het ermee eens was of niet, want dat doet er niet toe. En dat doet er überhaupt niet toe wat Stad ervan dacht. Die mensen hadden recht op die spreekbuis, om dat duidelijk te maken. Dat was noodzakelijk, omdat de communicatie in Amsterdam verstoord was. Er was een conflict situatie. Stad heeft bemiddeld.
Wat gek toch, dat al die reacties zijn losgekomen, dat Stad zo partijdig was dan.
Ik heb me daar ook behoorlijk kwaad over gemaakt, maar ik gaf net al aan dat de Varentelevisie op die zaterdagavond nog niet op het idee kwam om eens een kraker te laten horen. Pas toen het voorbij kwam, toen kwam de AVRO, die deed dat wel, maar die is dan ook wat linkser misschien dan de VARA. Die kwam inderdaad met een reactie van Stad op de beschuldiging dat wij partijdig zouden zijn geweest, wat ik betwist. Kijk, wat wel waar is, dat is dat we zijn betrokken, engagement heet dat. We voelen iets inderdaad door onze donder gaan als we horen dat er een panzerwagen op jongens inrijdt. Misschien hebben die jongens het ernaar gemaakt, maar het is toch een rotgezicht.
Mag ik even onderbreken? En ja. Je voelt je ook betrokken bij het feit dat er in Amsterdam meer dan 50.000 urgente woningzoekenden zijn?
Ja, natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat Stad op dat moment bezig was een standpunt in te nemen. Het was misschien mogelijk dat door...
Dat begrijp ik niet. Als ik de straat op ga en ik ben ontzettend betrokken bij wat die krakers aan het doen zijn... Ik vind eigenlijk dat ze gelijk hebben en als zij het niet doen, dan doet niemand het. Hoe kan ik dan niet laten merken dat ik niet achter die kraker sta?
Doordat je gewoon de feiten voor laat gaan, er is een prioriteit.
Ja, dat zou ik niet kunnen hoor.
Nee, dat kunnen de meeste journalisten niet, maar dan ligt het net andersom. Want wat je op het ogenblik wel ziet, dat is dat het gezag niet welgevallige groepen in de media in het algemeen allemachtig weinig aan de bak komen. Dan laat ik dus in het midden, want je merkt dat ik nou ook geen standpunt inneem. Terwijl ik toch als hoofdredacteur dat best misschien wel zou kunnen doen. Er is er geen enkele regel.
Wat zit jij te blazen, Arie?
Een andere hoofdredacteur.
Ik heb het hele weekend met de grootst mogelijke aandacht naar Radio Stad geluisterd. En ik vind de kritiek op Radio Stad voor een deel overdreven. Maar ik vind dat ze op bepaalde momenten wel degelijk over een grens zijn gegaan. En Leo zegt nu, ik heb geen standpunt genomen. Als hij zegt dat er met tanks op jongens werd ingereden, dan maakt hij daarmee al duidelijk hoe zijn standpunt is. Want er is natuurlijk niet met tanks op jongens ingereden. Er zijn tanks gebruikt als bulldozers om barricades op te ruimen. Als je dan zegt, er zijn tanks op jongens ingereden, dan maak je daarmee al duidelijk dat je helemaal...
Nee, Arie, mag ik je onderbreken, want het is dus geschiedvervalsing wat je pleegt. Wij hebben
ik citeer alleen wat je net zelf zei. Er zijn tanks op jongens ingereden.
Ik heb gezegd, panzerwagens op jongens, dat is het moment tanks, geweest. Dan heb ik een verkeerd woord gebruikt. Oké. Jij hebt gelijk. Ik corrigeer mezelf, dank je. Ik heb het over het moment op die ochtend van maandag 6 tot 8 uur... dat we 2 uur lang hebben uitgezonden... in alle rust in het algemeen hoe daar de straat is schoongemaakt.
Je had het over tanks die op jongens inrijden... en dan zeg ik, dat is natuurlijk niet gebeurd. Overigens, als ik er nog even iets over mag zeggen... ik vond het buitengewoon fascinerend om dat hele weekend naar Radio Stad te luisteren. Ik verdeelde mijn aandacht tussen Radio Stad en de politieradio. Die is ook knap eenzijdig trouwens, hoor.
Daar ben ik het dus niet mee eens.
Nee, dat was een grapje mijnerzijds. Ga daar nou niet op verder. Maar ik vond het was iets totaal nieuws om een plaatselijk medium te hebben dat zo voortdurend overal bovenop zat, dat voortdurend al die dingen volgde. Hij heeft helemaal gelijk als hij zegt, persconferenties van de wethouders werden volledig uitgezonden. Dus ik vond het eigenlijk meer, ik vond het meer fascinerend dan dat ik er kritiek op had. Maar ik denk niet dat je kunt ontkennen dat er momenten zijn geweest waarop met name Stan, en ik ken Stan vrij redelijk goed, ik zit wel eens in het forum bij jullie, er zijn momenten geweest waarop Stan eigenlijk in zijn enthousiasme of in zijn afkeer zo alle perken van de journalistieke objectiviteit overschreed. Kijk, objectiviteit bestaat niet in de journalistiek en kan ook nooit bestaan. Maar je moet er wel een beetje naar streven. En er waren momenten dat Stan zich zo solidariseerde met de krakers. Stan, hou je rustig.
Vreselijk.
Nou, ik mag graag naar hem luisteren, ademloos. Maar Stan zal best eens een keer geëmotioneerd geweest zijn. En dat is maar goed ook, want anders was het een rare man geweest als het niet was. Dat is een enge zaak als iemand dat ziet gebeuren. Panzerwagen op jongens. Dan moet hij geëmotioneerd raken. Maar dat wil niet zeggen dat je eenzijdig bent. Want wij zijn zo liberaal geweest in ons pogen. Ik kijk voortdurend ook naar Arie. Beeld. Om de andere kant in het ook aan het woord te laten. Dat we dus behalve al die persconferenties, verklaring van de burgemeester, gemeenteraadsleden. We wilden het hele dinsdagavond sociaal programma gebruiken om te laten horen hoe het de politiemensen verging. Want wij wisten dus dat bijvoorbeeld bij die eerste charge op vrijdag de politiemensen waren die voor het eerst met zoiets werden geconfronteerd. Dat zijn ook slachtoffers. De krakers zijn slachtoffers van de woningnood. De politieagenten zijn slachtoffers van een andere vorm waar het beleid kennelijk niet helemaal oké is.
En het bestuurslid van jullie wat ook boos op de verslaggeving was.
Sorry, mag ik dit verhaal afmaken? Ja. Dat is heel essentieel. Dinsdagavond zouden we een uur lang 4 politiemensen aan het woord laten. Hoe zit het nou met de politie? En die zaak was rond. Er waren er 4 die dat zouden gaan doen. En 6 minuten voor de uitzending begint, komt er van de politieleiding een mededeling. Het mag niet. Ja, kijk, dan kan men je eenzijdigheid gaan verwijten, maar dat hebben wij dan niet op ons geweten. Dat wil ik toch wel duidelijk stellen.
Ja. En het bestuurslid, wat ook boos was op die verslaggeving, heeft het verkeerd gehouden?
Daar, Daar praat ik niet over, want die zaak die is nog in bespreking. Dat is een flauwe uitweg, hè? Maar ik vind dat als je... Kijk eens, nee, als er geschillen zijn, dan moet je ze uitpraten. Ja. En dan moet je er niet doorheen fietsen.
Laatste vraag, Leo.
Mag ik nog iets van die eenzijdigheid zeggen? Want dat zit me hoog. Kijk, jij hebt me nou ook in dit interview weer niet gevraagd wat ik van barricade denk. Ik vind dat als op een gegeven moment mensen kennelijk in een dusdanige ellendesituatie zitten, dat ze barricade gaan bouwen, dan is er een reden voor. Kijk, wij als omroep kunnen dat ook niet oplossen. Maar wij hebben dan wel de plicht om een kennelijk doodgelopen communicatie tussen een groep mensen en de overheid weer op gang te helpen. Dat is een oude stelling, chef Rademakers kan het veel geleerder formuleren dan ik. Enzensberger heeft er dikke boeken over geschreven. Ik vat het samen met horselfunctie. Maar dan ben je niet eenzijdig en dan ben je niet subjectief, zoals is gezegd. Je bent hooguit geëngageerd, oké. Maar die horselfunctie, dat is typisch iets voor streekradio. Peter Hofstede, toen hij nog jong en mooi was, heeft er ook hele lange artikelen over gemaakt, meer dan 10 jaar geleden. Dat hebben we inderdaad.
En nog aardig.
Maar het is me opgevallen dat bij al die dingen die er nou over gezegd zijn, al die vragen die mij gesteld werden, nooit is gevraagd, wat denk je nou eigenlijk zelf van barricades? Is niet gebeurd. En dat verbaast me.
Nee, ik denk namelijk omdat die vraag wordt niet aan jou gesteld. Omdat jij zo heftig verweert plotseling. Je zit mij aan het begin van het interview heel verwonderd aan te kijken. En dan meteen loop je leeg en verweer je enzovoort. Terwijl ik degene ben die zegt, ik zou best begrip hebben voor verslaggevers van stad. Die op een gegeven moment geconfronteerd worden met die woningellende hier en met die krakers. En dat ze op een gegeven moment zeggen, natuurlijk sta ik achter die krakers. Als die het niet doen, dan doet niemand het. Dus wat dat betreft,
ja, maar dat is niet zo van mening. Niet. We zijn een doorgeefluik van meningen en van feiten. En ik vind de meningen van Amsterdammers die je op straat aantreft, dat vind ik ook feiten. En er is een groep van duizenden,
wat
of
is jouw? Natuurlijk is dat jouw taak.
Het mede. Is niet zo dat wij zijn gaan staan. We hebben iets doorgegeven. Het zijn de andere media die continu achter het gezag en de bezitter staan, achter het establishment, die zo kontkruiperig zijn dat ze niet aandurven om de groepen die in de ellende zitten ook eens aan het woord te laten. Daar ligt de eenzijdigheid.
Er gaat een verhaal in de Amsterdamse journalistieke wereld, een mooie kans om het tegen te spreken als het niet waar is, dat een van jullie verslaggevers een verklaring heeft ondertekend bij de bezetters van de Grote Keizer, dat als de mobiele eenheid tegen de Grote Keizer in actie komt, hij dan mee de Grote Keizer zal verdelen. Is dat zo? Het verhaal gaat in Amsterdam.
Ja, ik ken het verhaal, ik heb het gehoord van verschillende kanten en ik heb meerdere aanwijzingen dat het niet waar is en ik denk dat over een tijdje bewezen zal zijn dat het niet waar is, doordat bepaalde beschuldigende instanties die beschuldiging zullen moeten terugnemen. Ik neem het heel zwaar op, overigens Arie.
Ik beweer het niet hoor.
Nee, jij beweert het niet.
Ik vraag het alleen.
De eerste van wie ik het hoorde, dat waren journalisten. Het was God beter, de journalist van het Vrije Volk. Wat ik tot voor kort toch altijd voor een redelijk fatsoenlijke krant hield. Ik hoorde dat verhaal. Ik vind het heel erg dat het juist journalisten zijn geweest die dat verhaal in de wereld hebben geholpen. En waarschijnlijk zelfs journalisten die door die journalisten over wie het gaat de Grote Keizer in werden bemiddeld.
Je bent me nu dankbaar dat ik je in de gelegenheid stel.
Dankjewel Arie.
Zou ik het hierbij mogen laten? Ja, zeer bedankt Leo Jacobs. Ook Arie Kapoe voor de ongevraagde vragen uit de zaal. Dankjewel. Over 4 weken in hetzelfde programma. Tot ziens.
Opdracht van burgemeester Polak en de officier van justitie Pietersen werd namelijk vanochtend om 4 uur de woningen Eerste Constantijn Huygensstraat 120 en Vondelstraat 72 ontruimd. En dat gebeurde dan met 70 man mobiele eenheid die in totaal 18 krakers op straat zetten. Dat gebeurde dan weer op verzoek van de stichting Jezuskinderen die een andere bestemming heeft voor het pand dat al ruim een jaar leeg staat. Na de feitelijke ontruiming sloeg de politie in op woningzoekenden die uit sympathie met deze kraakactie waren toegestroomd. En hoe dat in zijn werk ging, daar laten we u een stukje van horen.
Wat is er? Kom eraan! Net! Kom eraan!
stadion.
Oh, daar wordt er. Hou die bus, Christian. Een beetje los. Kom op.
In de bus met die gozer. Kijk uit voor je spullen. Hou me in de bus nou, rustig aan.
Nou, rustig aan. Winst maakt, althans de Amsterdamse vestiging, maar die moet om de een of andere duistere reden overgeplaatst worden naar Brussel. Maar ik word weer onderbroken door Thijs Lievering.
Ja, er worden op het ogenblik inderdaad geslagen. Rookbommen, zes wagens van de ME staan hier voor de deur bij de Vondelstraathoek. Hoor je dat hier ook weer constant te huigen? En op het ogenblik, zo te zien, worden er charges uitgevoerd in de richting van de... Ja, er wordt verschrikkelijk geslagen. De mensen binnen hadden dus een verklaring die ze niet konden voorleren, maar dat zullen we straks nog wel even doen. We hebben hem ook. Op het ogenblik is het deinen hieromheen. Ik geef dadelijk weer verslag. Is er alweer verbinding met Stan binnen?
Ik weet het niet. Ik geloof het niet. Het was erg moeilijk.
Ja. Moet je
kun jij niet?
Ja.
We gaan het proberen. Stan. Hallo Stan.
Kom erin.
Ga je gang.
Daar gaat hij dan weer. We worden nu met projectielen naar de ME gegooid nadat ze herhaaldelijk charges op het publiek hebben. Nu wordt er weer een charge op het publiek uitgeoefend. Er worden mensen die op straat liggen, die worden constant beslagen door de politie en nogmaals verslagen. Er wordt nu echt gemapt. Men vormt nu een hele rij en probeert op die manier zo op het publiek in te hakken.
Datzelfde beeld heb ik hier ook buiten.
De politie trekt zich nou terug. Men probeert nu zichzelf een beetje een orde en formatie te vormen, zodat men straks ongetwijfeld opnieuw kan aanvallen. De politie wordt bekogeld met stenen, wordt bekogeld met stukken hout. En die, de autootjes van de ME die hebben het er ook aardig te verduren. Zijn nu komen honderden, maar ook een honderden jongeren komen er nu aan gelopen. Ik zie daar in de verte 1, 2, 3, 4, 5 mobiele eenheidwagentjes ook. Ik weet, dit is ontzettend lastig voor mij, want ik weet niet of ik verstaanbaar ben. Ron?
Ga maar door Stan, maar hij kan mij niet horen waarschijnlijk. Thijs?
Ron? Ja, ik heb hetzelfde beeld hier beneden dus ook. De politie heeft er inderdaad even weer teruggetrokken. Daarnet voerden ze duidelijk een charge uit, maar de krakers staan duidelijk voor de panden. De boel te bewaken met helmen, stokken en fotografen zelfs worden opzij geschoven. Daar komen ze weer, daar gaat de volgende charge in. Daar wordt echt keihard op ingemapt, een paar mannen vooruit. Een meisje hier voor de deur,
een man.
Ga je gang Stan.
Kom maar Stan. Volstrekt weerloze mensen worden hier nu door de politie in elkaar gehakt zonder dat men... Zelf verzet heeft aangetekend, dit is leidzaam verzet. Ik sta hier op het balkon van een van de gekraakte panden. De mensen, een groep mensen, ja, nu komt er een groep krakers aan en die ontzet deze mensen. Een groep die zich om de, als een muur om de gebouwen heen hebben gevestigd, die worden door de politie in elkaar geramd. De mobiele eenheid moet nu terugtrekken omdat de krakers geholpen worden, of tenminste de mensen die als een muur om deze gebouwen heen staan, geholpen worden door andere mensen die proberen de zaak een beetje recht te trekken. Er komen nu nog meer mobiele eenheid mensen aan, nu een stuk of 12 busjes. En de politie wordt nu onder een vuur van stenen, worden ze, er wordt ook met vuurwerk gegooid constant. Gewoon in zijn recht wordt er geschreeuwd. De politie, de mobiele eenheid heeft ze nu teruggetrokken, formeert zichzelf.